Begin november 2023. Enkele maanden geleden kreeg ik het in mijn hoofd om een passieproject te starten. En daar luister jij nu naar. In de werkplaats ga ik op bezoek bij kunstenaars, in de brede zin van het woord, en snuister ik samen met hen door de spullen die rondslingeren in hun atelier of repetitieruimte. Zo krijg ik toch een beetje een antwoord op de meest gestelde vraag waar ze nu juist die inspiratie vandaan blijven halen. Benieuwd? Ik als zelfbenoemde podcastmaker alvast wel. Welkom bij de werkplaats. Een hevige storm woedt door onze stad. Ik trek er met de tram doorheen richting mijn eerste gast in Deurne. In deze aflevering speel ik meteen een thuismatch. Vandaag mag ik schaamteloos rondneuzen in de schrijfkamer van mijn oudere zus en vooral geweldig inspirerende componiste Ellen Jacobs. Naast een heleboel andere karaktereigenschappen verschillen mijn zus en ik vooral op één gebied. Zij is goed met klanken en ik ben goed met woorden. Dat resulteerde als kind toen we op dezelfde kamer sliepen, alleen in klinkende ambras, maar vandaag vooral in veel bewondering. Bonus, speciaal voor deze podcast schreef zij de introductiemuziek. Zo is het al bij al toch nog goed gekomen.
Het is niet de eerste keer dat ik hier ben, maar als ik hier zo even de kasten opentrek, dan zie ik dat er vooral enorm veel ongeordende partituren in uw kasten liggen.
Is dat iets waar je vaak naar grijpt?
Partituren zelf echt van andere componisten bijvoorbeeld is vooral digitaal dat ik dat doe. Ik heb een digitale databank op mijn computer staan. Maar de partituren die ik op papier gebruik zijn die van mezelf, allee, of zijn schetsen van mezelf. Ja. Dus dat zit dan in van die eigenlijk boekjes, notitieboekjes, maar dan mijn notenpapier. Waar dat ik dan toonhoogtemateriaal en zo in verzamel. En daar ga ik wel vaak naar terug, want het kan soms zijn dat ik met een nieuw stuk begin of zo, dat ik dan denk van, ik heb dat in dat stuk zo gedaan, ik ga daar nog eens naar kijken. Dus in die zin gebruik ik dat wel nog vaak, die boekjes. En is dat handig dat dat in een boekje zit, zodat ik dat niet kan kwijtraken met mijn, in mijn geordende wanorde.
En die notitieboekjes... ik noem het eigenlijk al notitieboekjes, maar dat was wat ik wou vragen. Kan ik dat zien als een boekje waarin dat ik dan met woorden flarden zou schrijven, zinnen zou schrijven en later eens naar terugkijken en denk, dat kan ik nog gebruiken in een gedicht of zo? Is dat bij u hetzelfde, dat er dan bijvoorbeeld een muzikale zin kan staan die dat dan even achtergelaten wordt, maar misschien later wel kan dienen als inspiratie?
Ik heb die notenpapierboekjes daarin... dat gaat niet zo vaak gebeuren. Bij mij is dat meer ideeën in woorden ook opgeschreven. Dus ik ga dat niet echt een idee... Omdat ik ook niet echt met melodie werk en zo, is dat niet zo makkelijk om dat snel op te schrijven. Dus dat wordt meestal toch wel uit woorden gehaald. En dan die notitieboekjes die ik hier heb, daarin schrijf ik eigenlijk alles op wat ik belangrijk vind. Dus dat kan ook over andere dingen gaan. Ja. Of dingen die dat ik interessant vind.
En kan je daar eens een bloemlezing uitgeven, waar dat dan zo de dingen zijn die dat interessant lijken om iets rond te brouwen?
Ja, oké. Dus ik heb een boekje per jaar. Dit is nu het boekje van dit jaar.
Georganiseerd.
Ja, dat is georganiseerd. meestal verander ik dus in september. Maar nu, dit heeft een beetje langer erover gedaan, dus ik heb het nog. Maar het zijn nog twee papieren en het is klaar. Dus ik mag bijna een nieuw boekje gaan kopen. Ik teken daar soms ook in, zoals je kunt zien. Ja. Die tekeningen, dat is niet dat ik die altijd gebruik als inspiratie of zo. Maar dat kan soms wel. Gelijk hier heb ik die dan ingeplakt. Dat ik dan misschien een soort van vorm of zo gebruik. Dat ik dan leuk vind om mijn klank naar te vormen. Bijvoorbeeld voor mijn laatste stuk heb ik dat gedaan. Zoals je daarboven ook kunt zien, hangt dat in het groot. Ja. Dan had ik een tekening gemaakt. Wacht, ik ga het even terugzoeken. Hier. Deze.
Oh, mooi.
Maar dat heb ik eigenlijk heel intuïtief nu gedaan, omdat ik gewoon toen even niet zo goed wist hoe ik moest beginnen. Mm-hmm. Dus ik was dan, omdat tekenen mij een beetje rustig maakt, beginnen tekenen en veel kleuren gebruiken.
Dat zou echt nog in een galerij kunnen hangen.
Ja, merci. Ja, dan probeer ik daar zo'n beetje dat te analyseren. Dus daar zelf naar te kijken van... wat zit daar allemaal in? Dat zijn allemaal zo heel organische vormen, zal ik maar zeggen. Als ik het moet omschrijven. Met lussen en zo. En dan heb ik daar kleuren aan gegeven. En dan die kleuren werden dan gekoppeld aan klank.
Ja.
Dus wat ik dan heb gedaan, heb ik zo'n aantal dingen...
Een soort legende gemaakt.
Ja, een legende gemaakt. Een aantal grote dingen... dat er belangrijk zijn, daaruit gehaald en op kleinere kaartjes geschreven. En van daaruit dan mijn klankenpatroon gevormd. Dus dat is eigenlijk een begin geweest van dat stuk dan.
Ja.
Maar dat is niet, uiteindelijk is dat niet... Zo dat ik dat volledig volg. Dus mijn begin van een stuk is altijd begint in zo'n notitieboekje. Mm-hmm. Dan is dat een heel concreet idee. Hè, ja. Like hier heb je ook weer die schetsen. Dan is dat heel concreet. Maar dan durf ik daar ook wel buiten de lijntjes daarvan te kleuren, zal ik maar zeggen. Door dan ineens, wanneer ik in mijn stuk zit, toch wel even af te wijken van mijn
schets.
Ja.
Ja. Is dat echt zo dat die kleuren voor u, dat blauw bijvoorbeeld, een bepaald soort klank is sowieso? Of kan dat elke keer een andere definitie krijgen?
Nee, dat kan wel elke keer een andere definitie krijgen. Ik denk, nu heb ik 4 basiskleuren gebruikt gewoon.
Ja.
Maar het is niet dat ik zoiets heb van, blauw is sowieso een piepend geluid of zo.
Ja, ja.
Dat is niet. Ik kijk vooral naar de intensiteit van een kleur. Dus hoe donker dat die kleur is. Hoe donkerder dat de klank zal zijn, of lichter, hoe ijler dat de klank zal zijn. Een beetje meer op die manier. Want per kleur heb ik eigenlijk een akkoord gezocht op de piano dan. Dat is nu voor dit stuk zo, maar stel nu dat ik dat ooit nog eens zo zou doen, wat ik niet weet, maar dat zou kunnen, dan zou blauw wel een ander klank krijgen, bijvoorbeeld.
Een van de voorwerpen die jij ook vaak gebruikt, heb ik nu eigenlijk vast, hè, een zoom.
Ja.
Onlangs ben je... op onderzoek gegaan aan de zee, op zoek naar geluiden. Hoe gaat dat dan juist in zijn werk?
Klopt. En wat ik vaak gedaan heb al in mijn werk, is op zoek gaan naar omgevingsgeluiden die dat dan basis kunnen vormen van een nieuw stuk. En nu was ik eigenlijk gewoon puur uit interesse naar de pannen geweest en ben ik daar gaan wandelen eigenlijk in de duinen met die zoom inderdaad. Mm-hmm. En dan heb ik daar een paar dingen mee opgenomen. Maar het was eigenlijk vooral omdat ik het geluid onder water wou proberen opnemen. En dat heb ik dan met een hydrofoon gedaan.
Ah, ja, die ligt hierop.
Ja, dus dat is eigenlijk een microfoon die gemaakt is om in het water te kunnen gebruiken. Dus hij heeft een heel lange kabel. Dus niet altijd even evident om die niet kwijt te geraken. Hè. Dat gebeurt makkelijk, zeker in de zee. En als de zee een beetje wilder is, of onstuimig is, dan zou het kunnen dat die kwijtraakt.
Ja.
Dat is niet gebeurd toen. maar...
ziet er wel gek uit.
Ja, inderdaad.
Ik zou niet denken dat een micro is.
Nee, dat is een man in Groot-Brittannië die dat maakt.
Oké.
En ik heb die dan gebruikt daarvoor. En voor heel kleine geluidjes, maar ook grotere geluiden. Allee, luider geluiden, zal ik maar zeggen. Op te nemen onder water. Maar ja, ik ben daar nog in aan het zoeken. Hè? Want dat is nog niet dat ik zoiets heb van... Dat is nu al het geluid dat ik zou willen of zo. Er komen wel altijd leuke dingen uit. Maar dat is eigenlijk gelijk een instrument leren. Dus...
Ja. En hoe klinkt dat dan, onder watergeluiden?
Ja, eigenlijk, je kunt dat best zo omschrijven zoals dat je zelf onder water gaat.
Ja, zo een beetje gedempt.
Ja, een beetje meer gedempt en... wat ik ook een paar keer heb opgenomen, is effectief de micro in en uit het water, zodat je het verschil hoort in ruimte.
Ja.
Want de ruimtelijkheid is helemaal anders onder water dan boven water. Wat ik het interessantste geluid van die dag vond, was het schuim van de zee dat achterbleef. Dus ik had de hydrofoon eigenlijk op een plek gelegd waar dat de zee soms naar voren kwam en dan weer terugtrok. En dan, wanneer het schuim dan achterbleef, wanneer de zee was teruggetrokken, dan kreeg je zo'n heel knisperend geluid. Maar op een heel onregelmatige manier. Dus dan ook weer interessant om ritmen uit te halen, bijvoorbeeld.
Dus wel anders dan een kampvuur of zo, want dat is waarschijnlijk meer... De ritme is meer gelijk of zo.
Hey. Ja, misschien wel. Hey. Allee, of misschien herkennen wij dat al makkelijker.
Ja.
Hè? Als je dat geluid zou laten horen aan mensen dat niet weten wat het is, dan zou het daar wel mee vergelijkbaar zijn.
Ja.
Maar het is voor mij interessanter, omdat het minder voorspelbaar is ergens.
En is dat een zoektocht die je sowieso probeert te doen om geluiden te vinden die niet voor de hand liggend zijn?
Ja, sowieso. Daarom probeer ik dat ook meer op in te zoomen.
Ja.
Bijvoorbeeld met een microfoon. Maar ik heb nu ook een andere microfoon aangekocht die dat dan weer magnetisch is. Dus een soort van contactmicrofoon. Maar die dat ook meer de ruimtelijkheid van een object meeneemt in de opname. Waardoor dat je dus eigenlijk... Ik moet hem nog uitproberen, maar bijvoorbeeld... Ik zeg nu maar iets, zo een dranghek of zo bijvoorbeeld. Als je dat daar zou opplakken, dan kun je binnenin dat dranghek het geluid horen. Dus ja. Dan gaat dat ook weer andere klanken geven dan dat wij kennen van de gewone omgeving. Want als we nu omgevingsgeluid opnemen, gewoon met een zoom, dan zijn dat ook wel heel herkenbare geluiden. Ja. Bijvoorbeeld, je hoort direct, je bent in een stad of je bent in een bos. Of,
ja, want je hoort nu een sirene.
Voilà, want we horen nu een sirene, inderdaad. Maar als je daar meer op kunt inzoomen door aan de hand van zo'n microfoons, dan zorgt dat er wel voor dat je als componist ook meer geïnspireerd bent om op zoek te gaan naar ander soort klanken.
Ja.
Het is vooral daarvoor dat ik het doe. Ik zet het dan uiteindelijk nog om in instrumenten.
Ja.
Het is niet per se gezegd dat ik die geluiden dan ook echt gebruik in mijn compositie. Dat is een basis om vanuit
te gaan. Ja. En ik ken je muziek natuurlijk goed, want ik ben je zus. Maar ik denk... dat voor heel veel mensen, als ik zeg van... Ah, mijn zus is componiste klassieke muziek. Dan denk ik dat heel veel mensen zich voorstellen... op zijn Bach's of op zijn Mozart's. Mm-hmm. Maar dat is het zeker niet. Het is veel experimenteler dan dat. Ja. Kan je daar de vinger op leggen en proberen uit te leggen hoe dat je muziek juist is?
Oké. Dat is een hele moeilijke. Maar ik heb onlangs nog eens die vraag gekregen en ik denk dat ik het nu al beter kan omschrijven. Ik probeer eigenlijk één grote klank, een vorm van een klank, daarin te duiken. Dus ik zal maar zeggen, ruis bijvoorbeeld. Hè. We kennen allemaal wel zo'n soort white noise geluid. Stel nu, daar zoomen we op in. Dan heeft die white noise heel veel verschillende aspecten in die klank zitten.
Ja.
Dus ik probeer die dan eigenlijk te analyseren. En dan van daaruit een vorm daaruit te kneden. En die vorm dan in een vormelijk stuk te zetten. En stel nu bijvoorbeeld, we hebben alleen de hoogte van de white noise. Dan ga ik die daar bijvoorbeeld uithalen en daar mijn begin van maken. En dat helemaal uitwerken. En dan zo verder daarop bouwen. Dus ik ga altijd uit van één grote klank.
Ja.
Die dat ik voor ogen heb en die dat ik wil zeggen van, dat is nu die klank. Maar het moet vormelijk ook wel... interessant genoeg zijn om maar te blijven luisteren. Dus ik ga er altijd op in- en uitzoomen op verschillende manieren.
Ik weet dat dat heel abstract is, hoor.
Ja, maar ja, het is ook wel abstracte muziek. Ja. Dus dan is de uitleg eruit misschien ook gewoon abstract. Enkele jaren geleden heb je ook een stuk gemaakt met papier.
Ja, klopt. Dat was eigenlijk... Ik denk, dat was zo het eerste stuk dat ik meer klankgericht ging werken. Dat was eigenlijk omdat ik zo'n beetje op zoek wou gaan naar hoe kan ik nu andere klanken gebruiken dan de traditionele instrumenten eigenlijk. Dus ik heb ze eigenlijk alleen maar met papier laten werken. Ja, nu zou ik dat helemaal anders doen, natuurlijk. Ja. Maar toen was dat wel al een belangrijke eerste stap richting meer... klankgebaseerd werken. En minder vanuit de tonale harmonie, zoals we dat kennen bij Beethoven of bij Mozart. Of.
Ja.
Ik zeg nu maar iets, maar zo dit heel klassieke beeld van klassieke muziek, wou ik sowieso van weggaan door die tonaliteit dat daar altijd in zit, sowieso te doorbreken. Daar heb je ook atonale muziek, maar het is sowieso atonale muziek, maar je kunt daar nog wat verder in gaan door alleen maar meer met de klank bezig te zijn. En dat is wat ik eigenlijk doe.
Okay. Ik zie hier nu een piano staan.
Mm-hmm.
Is dat iets waar je nog veel gebruik van maakt? Echt zelf op instrumenten dingen uittesten? Of gaat het vooral om het schrijven en digitaal het uit te werken? Of hoe moet ik dat zien?
De piano is in het begin van een stuk, zoals ik daarnet ook al even heb uitgelegd met die tekeningen. Hè.
Ja.
Soms wel handig om te gebruiken. Dus als ik bijvoorbeeld echt op zoek ben naar een akkoord of een basisakkoord, dan gebruik ik de piano uiteraard nog wel. Maar dat is eigenlijk gewoon om mijn eerste materiaal te zoeken.
Ja.
Maar dan daarna eigenlijk vooral op papier. Dus dan doe ik dat echt gewoon nog fysiek op papier zonder mijn laptop. Want als ik mijn laptop dan gebruik, dan ja, dat is heel moeilijk om een mooie partituur te maken. Er zijn notatieprogramma's voor, ja. Maar dat vraagt heel veel werk. Dus dan ben ik meer bezig met de partituur er mooi te laten uitzien dan met het te schrijven. Dus daarmee dat ik eerst liever op papier uitschrijf. Ja. En daarna zet ik het dan digitaal om in de computer. Dus dan is het eigenlijk vooral redactioneel werk. Of hoe zeg je dat? Ja. Denk ik. Probeer ik dat vooral te doen op het einde, wanneer het stuk eigenlijk al af is.
Ja.
Hè? En als ik dan dingen te weten wil komen over bepaalde instrumenten, dan heb ik ondertussen wel al veel mensen leren kennen, dat ik dat wel eens aan kan vragen.
Ja.
En ook veel vrienden die muziek spelen natuurlijk.
Ja.
Waar ik dan eens aan vraag van, wil je dit eens spelen of dat eens spelen? En dan heb je er ook wel een idee van.
In je jonge leven, hè? Je bent nog jong.
Ja.
Heb je wel al een hele evolutie afgelegd van muzikant naar componist? Want ja, voor mij is het allemaal vanzelfsprekend, mm-hmm. Maar het begon allemaal bij een dwarsfluit. Hoe is dat gegaan? Ik kan me voorstellen, heel je schooltijd lang heb je muziek gestudeerd.
Mm-hmm.
Je zit in een bepaald keurslijf of zo toch wel, als je artistiek wordt opgeleid. Als ik dan zie waar je vandaag staat en alles is veel experimenteler, gevoelsmatiger, abstracter, hoe is die evolutie voor u gegaan?
Oké. Ja, natuurlijk, ik ben begonnen met muziek met het idee van een fluitiste te worden.
Ja, een uitvoerend muzikant.
Een uitvoerend muzikant te zijn. Dus dan kom je natuurlijk terecht in een soort van verwachtingspatroon van waar je moet kunnen spelen. En zeker op het conservatorium zijn er een aantal stukken die je sowieso moet kunnen spelen als fluitist. Dus dan is het pad ligt eigenlijk redelijk duidelijk voor je van waar je moet volgen. Maar ik heb dus 1,5 jaar conservatorium gedaan voor fluit, maar dan heb ik iets aan mijn rug gekregen, waardoor ik niet meer kon spelen, eigenlijk van de ene dag op de andere.
Hoe was dat voor u? Want ik kan me voorstellen.
Ja, heel moeilijk.
Ja. Want je speelde al dwarsfluit van je 7 jaar?
Van mijn 7 jaar,
ja.
Ja. Van mijn 7 jaar, dus ik was toen dat gebeurde 18 of 19, denk ik. Ja. Dus ja, dat was super moeilijk, want je zei zeker op een conservatorium, maar dat je dan, ja, ik speelde toen echt wel 6 of 7 uur soms per dag, denk ik. Vooral dat was het moeilijkste. In het begin valt er een heel groot gat in je dagen. Hè? Dus al je dagen zijn daar rond gebaseerd. Je moet echt elke dag oefenen, dus het gaat bijna geen enkel dag voorbij dat je dat niet doet. Dus ja, ineens weet je niet meer wat je met je tijd moet doen. Dus dat was voor mij eigenlijk het moeilijkste. Ook het instrument natuurlijk, hè, maar het niet meer beoefenen van muziek spelen.
Ja.
Hè, en dat kwijt zijn in je dag en niet meer weten wat je moet doen met je dag. Dat was het moeilijkste. Ja, dat is eigenlijk nooit echt gevonden wat er aan de hand was. Dus ik ben dan uiteindelijk heb ik dan beslist op het einde van het tweede jaar van bachelor van conservatorium om daarmee te stoppen, omdat ik zoiets had van ja, als ik professioneel wil worden en dat komt terug of ze vinden het nog altijd niet, ja, dat gaat mij niet helpen in mijn toekomst. Mm. Dus dat was een heel moeilijke beslissing wel. Maar dan, ik deed toen ook al compositie sinds het jaar daarvoor, dus eigenlijk nog niet zo heel lang. Ik ben pas met componeren begonnen op mijn 17, 18 jaar dan. En dan ben ik terug in mijn eerste bachelor begonnen voor compositie. In hoofdvak dan. En dat was wel heel moeilijk. In het begin, de eerste 2 jaar, was het heel moeilijk om te weten van ja, waar wil ik nu naartoe als componist. Want dat is een heel ander.
Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Daarvoor.
Nee, voilà. En ik weet wel, ook toen ik al klein was, dacht ik vaak zo van ik zou wel graag muziek willen schrijven. Ja. Maar ik dacht
vooral
altijd.
Vooral filmmuziek dan, hè?
Ja, vooral filmmuziek toen. Maar ik dacht altijd, ja, Ik ben daar niet slim genoeg voor of ik ben daar niet goed genoeg voor. Want compositie wordt nog altijd zo gezien als het hoogste of zo, vaak in de klassieke muziekwereld. Waarvoor dat je echt zo heel veel moet kunnen om dat te kunnen. Ja. En oké, ja, tuurlijk, het is niet simpel, maar ik geloof er ook wel in dat iedereen dat kan leren.
Ja.
Dan is dat wel een zoektocht geweest om te weten van wat is mijn eigen taal als componist. Ik denk dat elke componist dat wel doormaakt, maar bij mij is dat in het verkort moeten gaan, omdat dat eigenlijk maar op 5 jaar tijd geweest is. En ik denk dat ik pas in mijn master eigenlijk, dus dat waren de laatste 2 jaar, dan pas echt goed wist van oké, dat wil ik, hier wil ik naartoe en dit is een goede startpunt en dit is een stuk dat... Dan heb ik een stuk geschreven dat ik wist van oké, dit is echt wel waar ik naartoe wil.
Ja.
Maar dat heeft wel, ja, eigenlijk als je nu achteraf bekijkt, dan niet zo lang, maar 3 jaar geduurd.
Ja.
Als je kijkt van, fluit speelde ik al van mijn 7 jaar. Dus het is nog vrij snel gegaan, maar dat was wel niet zo makkelijk om die switch te maken direct. Maar nu zie ik dat wel als een voordeel.
Ja, ik wou net vragen, denk je dat uw verleden als muzikant dan, dat dat uw compositie ook wel beïnvloedt op een manier?
Zeker, ja, want ik zie ook gewoon het... ik heb het verschil ook met mijn medestudenten soms gemerkt dat zij minder vanuit de uitvoerder dachten.
Ja.
Omdat ik zelf ook heel veel muziek heb uitgevoerd, weet ik ook van... Er zijn bepaalde bogen dat een blazer bijvoorbeeld veel minder makkelijk kan volhouden dan een strijker. En je hebt dan jonge componisten, zeker in het begin, dat dan daar niet bij nadenken van... Ah ja, ik moet wel denken aan die lucht of dat instrument heeft dan weer meer lucht of minder lucht. En dat zijn dingen dat ik automatisch, dat al in mij zat.
Ja.
Als ik aan het schrijven ben, zie ik die soms ook echt op het podium zitten.
Ja, we zitten hier dus in uw werkplaats in Deurne. Is dit ook echt de ruimte waar dat alles wordt geschreven?
Echt schrijven... doe ik altijd wel hier.
Ja.
Omdat dat, ik heb daar echt wel stilte voor nodig. Dus ik kan niet bijvoorbeeld ergens in een café gaan zitten en daar dan muziek verder schrijven. Maar het uitdenken van een concept of een idee... en de storm is er. het uitdenken van een idee kan ik wel makkelijk ergens anders doen. En dat maakt dan eigenlijk niet echt veel uit. Vaak is dat wel op de trein of zo... dat helpt mij wel, omdat je daar toch ook wel ergens... Je zit daar ook alleen op, vaak. En dan heb je ineens precies meer tijd, ook al zit je daar maar een uurtje op. Dus ik neem dat notitieboekje bijvoorbeeld altijd mee.
Ja, uw partituren, die zien er ook niet doorsnee uit. Hè. Ik kan mij voorstellen dat als mensen zich een partituur inbeelden, zien die een solsleutel... Ik moest al nadenken, en een notenbalk. Maar zo zien uw partituren er niet uit. Hè.
Nee, niet altijd. Vaak zitten daar ook grafische dingen in.
Ja.
Wat dat wil zeggen, dat ik eigenlijk de klank meer uitteken dan echt in noten op te schrijven. Dus ik heb een partituur gemaakt voor mijn masterproef, waarin dat ik eigenlijk... alles getekend heb, wat ook met die kleuren weer was. En dan was er een legende voor elke symbool dat daarin kwam.
Dus eigenlijk, ik heb dat hiervoor nog nooit gedacht, maar als ik nu zo rondkijk, dan vind ik je ook wel een beetje een beeldend kunstenaar.
ja, ik... dat is altijd wel een interesse van mij ook geweest en... ik weet nog, toen ik kind was, heb ik zo even getwijfeld om ook beeldende te gaan doen. Maar toen was de muziek te belangrijk voor mij. En dan ben ik toch alleen daarmee verder gegaan, omdat anders de week veel te vol ging zitten.
Ja,
ik sluit dat ook niet uit. Ik denk dat ik dat ooit nog wel eens ga doen. Op de academie, ja, ik denk dat wel. En ook gewoon omdat ik voel ook dat ik vaak in vormen denk over klank. Dat vormelijke zit dan ook weer in... de ruimtelijkheid van de klank. En dat is dan ook weer waarom ik zo in architectuur geïnteresseerd ben, bijvoorbeeld.
Dus eigenlijk mijn artistieke taal uit zich in het schrijven en voor u uit zich dat in klanken en in beelden.
Ja, klopt. Ja. Het kan soms zijn dat ik 2 noten heb opgeschreven op 4 uur. En soms kan het zijn dat ik 2 minuten heb opgeschreven op 1 uur.
Ja.
2 minuten muziek, wil ik zeggen. Ja. Hè? Dus ja, dat is heel verschillend.
Ja.
Maar naar het einde toe van een proces is altijd het intensiefste. Want dan kan dat wel zijn dat ik echt wel heel de dag door aan het schrijven ben.
Ja, inderdaad. De ene dag is de andere niet. Soms vloeit het eruit en soms niet. Dat herken ik ook heel hard. Heb je dan ooit al eens last gehad van een writersblok?
Ik zou dat niet echt een writer's block noemen, maar het is soms, ja, gelijk dat ik daarnet zei, het beginnen met een stukje is soms heel moeilijk en dan voelt dat soms wel zo, ja. Alsof dat er niet goed uitkomt en dan denk je van, oei, het gaat mij niet meer lukken, mijn goede stukken zijn allemaal al geweest en het is gedaan en dan is er paniek, maar dan komt dat idee uiteindelijk wel en dan ben ik weer vertrokken, dus echt een grote writer's block heb ik nog nooit gehad.
Laten we ons hopen dat dat zo blijft. Bovenop uw piano zie ik iets staan wat ik een paar jaar geleden voor u heb gekocht in Gent op een rommelmarkt. Ik denk een duimpiano. Is dat iets wat je gebruikt?
Ja, ik gebruik dat echt.
Ja, je moet niet liggen. Ik weet niet meer hoeveel dat kost, dus dat mocht eerlijk zijn.
Nee, maar ik gebruik het echt. Maar het is vooral voor workshops. En omdat daar makkelijk op te spelen is door iedereen.
Ja.
Dus dat is wel leuk om als instrumentje te geven aan mensen.
Kun je dat eens laten horen?
Ja.
Klinkt heel rustgevend. Het zou zomaar eens de intro van deze podcast kunnen zijn, eigenlijk. Nee, waar ben je nu bezig?
Beginnen vooral, nu. Dus ik moet aan 3 stukken beginnen. Eentje is voor een ensemble Isolisti. Dus dat is eigenlijk, die hebben een vrij grote bezetting. Maar daar heb ik dan 6 instrumenten uit moeten kiezen. En dan moet ik ook beginnen aan een werk voor Jenna Vergijns. Dat is een harpiste. En voor harp schrijven is ook niet nieuw voor mij, maar toch wel moeilijker, omdat wij daar niet zoveel over geleerd hebben op school en zo. Ja. Dus daarom is het interessant om daar met haar te kunnen samenwerken. En dan heb ik nog een werk voor een ander ensemble dat ik ook nog aan moet beginnen voor ensemble 21. Dat ook in het voorjaar moet af zijn. Dus veel werk.
Maar je ziet het zitten.
Ja, zeker. Ik vind het wel leuk om weer aan het begin te staan van een stukje. Dat is altijd het spannendste en soms ook het frustrerendste. Maar ook wel leuk, omdat je dan moet nadenken over wat wil ik nog maken.
Ja. Oké, ik ben er alvast heel benieuwd naar. Ik twijfel er niet aan dat ik het wel zelf hoor. Onder niet te dwingen. Dankjewel, Suus, om mij hier te ontvangen. Ik ben blij dat ik eens een dieper blik heb kunnen werpen op uw werkplaats en op uw werk in het bijzonder.
Graag gedaan. Jij bedankt.